Vandaag in de 10e aflevering van de Spel op tafel podcast, spellenprijzen en spellenspectakel. Welkom bij alweer de 10e aflevering van de Spel op tafel podcast. De wekelijkse podcast over bordspellen met reviews, gesprekken en al het nieuws over de bordspellenwereld in Nederland en België. Mijn naam is Dave.
Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Ja, aflevering 10. Het is heel snel gegaan. De podcast wordt goed beluisterd. Dank daarvoor. Er komen hele leuke reacties binnen. En ik ben nog lang niet van plan te stoppen. In de afgelopen weken ben ik al bij tal van mensen over de vloer gekomen, langs geweest. Ik heb ze gesproken, interviews gehad. En ik trek toch wel de conclusie, de bordspellenwereld is een fijne wereld die iedereen met open armen ontvangt. Ik heb het er enorm naar mijn zin. En ik ben dus ook nog niet van plan weer uit dit wereldje te stappen. Voor de mensen die zich afvragen van ja, wat voor speler ben je nou zelf eigenlijk? Nou, ik zie mezelf als een gemiddelde veelspeler. Er liggen ongeveer 200 spellen in de kast. Dat is wel wat minder dan een week geleden voor het spellenspectakel. Wacht even jongens. Goed, even tijd gehad voor een discussie met mijn echtgenote. Nee, het zijn er geen 300, maar in ieder geval wel meer dan 200. Ja, hoeveel spellen er hier in de kast liggen, dat is regelmatig onderwerp van discussie hier. Welke spellen komen hier regelmatig op tafel? Nou, onze favorieten zijn wel een beetje de middencategorie. Middel, zwaar, ideale tijd rond een uur. Ja, zeker nu onze kinderen weer wat ouder beginnen te worden en de jongens dus wat later op bed liggen. Ja, is er gewoon niet altijd genoeg tijd om avondsessies tot diep in de nacht te houden. Onze favorietenlijstje verandert eens in de zoveel tijd. Bij mijn lieftallige echtgenote staat bijvoorbeeld Ex Libris heel erg hoog. Net als Champions of Midgard. En bij mij verandert de lijst zo ongelooflijk vaak dat het totaal geen zin heeft om hier iets in te vullen. Het kan aan het einde van deze opname zomaar weer anders zijn. Maar vooral worker placement spellen vind ik erg interessant. Vinden we alles leuk? Nee, ik ben bijvoorbeeld geen fan van coöperatief. Waarschijnlijk vooral omdat ik de neiging heb om dan de alpha gamer uit te hangen. Iemand die gaat bepalen voor anderen. Mijn vrouw heeft een hekel aan bijvoorbeeld het specifieke Galaxy Trucker. Dat vind ik best wel jammer. Maar het spel waar we samen een grondige hekel aan hebben is Ubongo. Daar ga ik nu niet verder op in, voordat ik uitspraken ga doen die helemaal niet meer door de beugel kunnen. Maar misschien in de toekomstige aflevering zal ik er misschien wel wat meer over vertellen. Welkom bij aflevering 10 van de Spel op tafel podcast. Bomvol zit hier vandaag. Afgelopen weekend was het spellenspectakel en andere evenementen komen eraan. En er is wel heel veel nieuws. Over een paar weken wordt op een spel in Antwerpen de Gouden Ludo uitgereikt. De prijs voor het beste Belgische spel. En dat is een paar weken na de uitreiking van de Nederlandse Spellenprijs. In deze aflevering een dubbel interview met de overeenkomsten en de verschillen tussen beide prijzen. Maar zoals het hoort, eerst het spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Het zat er wel een beetje aan te komen. Het spellenspectakel heeft een record aantal bezoekers getrokken dit jaar. Volgens de organisatie waren het er 24.000. Nou, dat is omgerekend de toename van 20% ten opzichte van vorig jaar. Straks meer over het spellenspectakel. Afgelopen donderdag zijn de winnaars van de publieksprijzen bekend geworden voor speelgoed van het jaar. Eerder hadden juries al per categorie 3 winnaars aangewezen. En was het aan het publiek om nu nog 1 van die 3 als publiekswinnaar aan te wijzen. En weer was het prijs voor Hot Games, want de prijs voor categorie familiespellen vanaf 12 jaar was voor... Ja, de betoverde torens dus. In de categorie tot 12 jaar was de prijs voor Asmodee.
Ja, de publieksprijs winnaar van familiespellen tot 12 jaar is geworden... Disney!
En bij de kennerspellen ging de publieksprijs naar Wolven van 999 Games. Bij de kinderspellen was die voor Smart Games voor Cats and Boxes. En er was er ook nog een niet aangekondigde prijs voor beste nieuwkomer. Die ging naar Fika, het spel van Pieter van Gompel, uitgebracht door Gaming Biz... Het is een klein kaartspel. Dat gaat over het volkrijgen van een Zweeds koffiehuis. De spellenvrienden komen met een tweede titel in het Nederlands. Na Forever Home komen Geert en Marieke nu met...
Ratten van Wistar. In het instap-expertspel ben je de leider van een groep ratten die uit een laboratorium is ontsnapt.
Het is een heel ander spel. Forever Home is natuurlijk een licht familiespel. Snelle acties, snelle beurten. Ook al is hij zeker ook heel leuk als expertspeler. Maar meer als een soort luchtig tussendoorspel. Dat is echt voor iedereen. Dit spel is niet voor iedereen, want dit is een instap-expertspel.
Klopt helemaal. Dit is een spel waar wij extreem enthousiast over zijn. En zonder het overdrijven kan ik zeggen dat ik extreem blij ben. Ja, nogmaals extreem. Dat we dit hebben mogen tekenen. Dat dit bij onze uitgeverij uit gaat komen. Want dit is op dit moment gewoon één van onze favorieten.
Ja, Rats of Wistar, zoals het origineel heet van Cranio Creation, draait om een stel hyperintelligente ratten die zijn ontsnapt uit het laboratorium en die met wat simpele werkerratten dan een kolonie proberen op te zetten bij een half verlaten huis. Het spel was vrij populair op Spiel in Duitsland, Essen, en ik had dolgraag willen vertellen hoe het speelde, want het stond hoog op ook mijn lijstje met meest geanticipeerde spellen. Maar er was geen tafel vrij. Nou, Geert en Marieke van de Spelletjesvrienden hebben er in ieder geval genoeg vertrouwen in om ook dit spel naar het Nederlands te vertalen, oftewel Ratten van Wistar. De klassieker, 1830 voor Christus, krijgt een remake, dat meldt Splotter Games. All Aboard Games gaat het spel opnieuw uitbrengen. Het is 22 jaar oud, lijkt volgens de makers nog het meest op een 18XX game, oftewel een soort trein-aandelenspel. En daarmee is het wel een beetje een vreemde eend in de bijtende splottercatalogus. Het spel is meer dan 20 jaar ook al niet meer in productie en krijgt nu een betere reprint, vooral met betere componenten. De artwork wordt hier en daar een beetje aangepast, maar het spel blijft zelf ongewijzigd. Het is begin volgend jaar te bestellen. Monkey Entertainment meldt dat Gigantosaurus bestelbaar is. Het is een spelbewerking van de gelijknamige Netflix-serie. Je kan spelen als Rocky, Mazoo, Bill of Tiny en moet voorwerpen verzamelen die in jullie Gigantopedia staan. Jolly Dutch blijft in een rap tempo spellen uitbrengen. Dit keer het 11e deel van de kaartspellenlijn en het heet Pulp. Het spel van Casper van Est is voor 2 spelers en draait om het maken van smoothies, vandaar pulp, met speciale combo's. Zo levert de ene fruitsoort dan weer een boost op aan de ander en zo scoor je punten. White Goblin Games pakte groot uit met de lancering van de Nederlandse versie van Tracking Through History op het spellenspectakel. Met kaarten krijg je de mogelijkheid om een tijdreis te maken langs allerlei belangrijke momenten in de geschiedenis en dat allemaal in een half uur. En tot zover het spellennieuws voor deze week. Het spellenspectakel. Nou, veel luisteraars zullen er geweest zijn afgelopen weekend. Sterker nog, er waren meer mensen dan ooit. 24.000. En vergelijk dat maar eens met 10 jaar geleden, toen er nog maar een paar duizend mensen op afkwamen. Ik heb geen opname gemaakt in Utrecht. Ik was er eigenlijk om spelletjes te spelen. Samen met mijn lieftallige echtgenote en 2 vrienden. En ik heb me kostelijk vermaakt. Voor het spellenspectakel was er wat cynisme na uitspraken van organisator Frank Bunnik onder meer in deze podcast. Hij verwachtte een record aantal bezoekers, maar kon de beurs dat wel aan? Ja, vond Bunnik, want ook de beursvloer was een stuk groter. Hij had gelijk. Het oogde minder druk dan vorig jaar op het spellenspectakel en het leek er ook op alsof je minder lang hoefde te wachten om ergens aan te kunnen schuiven bij een van de spelletjes. Het beeld was dus wel dat er meer tafels waren. En dat zorgde eigenlijk overal voor blijde gezichten. Uitgevers waren blij, verkopers waren blij. En bij de grote stand was aan het einde van de zondag hier en daar echt het bordje met uitverkocht te zien. Onder meer bij de Betoverde Torens, bij Tracking Through History van White Goblin Games. En ook bij For Your Games hadden ze duidelijk moeite om aan het einde van de zondag overal nog wel eventjes de schappen er echt vol uit te laten zien. Positief, zo vonden ze zelf. En oh ja, de Lorcana-promo's waren halverwege de zondag op en spontaan waren ook de gigalange rijen verdwenen. Het zijn ook net een stel Hollanders, die Lorcana-fans. Ook de bezoekers leken behoorlijk positief over de nieuwe halindeling. Veel, zeker niet allemaal, maar wel een hoop, die ik heb gesproken waren positief. Er leken dus meer tafels te zijn, zeker bij de grote uitgevers, 99 Games en de gigantische stand van White Goblin Games, die echt op een gegeven moment bijna een halve hal in beslag nam. Ja, leuk was dat er voor kleine uitgevers in hal 10 ook een complete promenade leek gebouwd met allerlei onbekende en interessante titels. De Nederlandse Spellenprijs had een imposante stand. En natuurlijk was er ook nog de nieuwe hal, hal 12. Nou, de ene helft van die hal was bedoeld voor toernooien die daar gaande waren. Onder meer voor Magic, voor Yu-Gi-Oh! Maar bijvoorbeeld ook voor het nieuwe grote Lorcana. Maar dat was alleen op zondag. Maar de andere helft die was gericht op speelgoed. Met de verkiezing van speelgoed van het jaar. Ja, het publiek wist eigenlijk nog niet helemaal wat ze daar nou mee aan moesten. Een beetje onwennig zag je mensen rondkijken. Ja, wat moet je er nou precies mee? Ja, het is een beetje het omgekeerde wat Frank Bunnik zei over Facts. Dat is de Comic-Con in België, waar ook een afdeling van het spellenspectakel was. Daar was het zo dat het publiek zo had van, ja, maar wij zijn alleen maar gewend om te kijken en niet om te spelen. Nou, hier was het precies andersom. Mensen zijn gewend te spelen en dan zitten er plotseling dingen die alleen maar zijn om te kijken. Ja, dat is wat maf. Ja, het publiek wist dus niet helemaal wat ze ermee aan moesten. Ja, tenzij ze jonger waren dan een jaar of 7. Want er waren ook flink wat stands van dingen waar dan speelgoed daadwerkelijk werd gedemonstreerd. Er waren grote stands van Intertoys, van Toychamp. En er werden dingen, nou, zoals ik al zei, gedemonstreerd. Bijvoorbeeld Nerf-geweren. Is een beetje apart op zo'n spellenbeurs. Maar daar maalden de kinderen in ieder geval niet om. Want daar stond een flinke rij om eens eventjes wat van die pijltjes te schieten. De enige rij waar ik zelf in heb gestaan, dat was voor de tweedehands Bring and Buy. Ik kwam met twee bomvolle tassen en liep met uiteindelijk aan het einde van de dag met een toch wel behoorlijk bedrag weer naar buiten. Slechts één van mijn 10 spellen werd niet verkocht. En aangezien ik zelf helemaal geen aankopen heb gedaan op het spellenspectakel, was mijn niet verkochte Alma Mater het enige spel dat weer terug mee naar huis ging. In het interview met de Spel op Tafel probeerde Frank Bunnik een sfeer te wekken met van, joh, het komt wel goed, we hebben alles onder controle, maak je niet druk over die bezoekerscijfers. Ja, hij had gewoon gelijk. De drukte was beter behapbaar, de inschattingen zijn goed geweest en het spellenspectakel is opnieuw een beetje gegroeid. De paden waren groter, de paviljoens waren groter, het was indrukwekkend. Waren er dan geen minpuntjes? Jawel, die waren er wel. Het was bijvoorbeeld even fijn geweest als ergens was gemeld op parkeerplaats B1 niet meer in gebruik was. Daardoor kon ik alsnog aansluiten achter de toch al flinke rij voor P2 en P4. Want parkeerplaats 6 was ook al helemaal vol. En onderweg naar de parkeerplaatsen trok ik eerst nog de vergelijking met Essen. Want hier kan je gewoon doorrijden om vervolgens een kwartier in de file staan voor P2 en P4. Nou, ik weet ook al hoe dat werkt. Je moet die opmerking gewoon niet maken, want dan wordt het meteen afgestraft. Maar er zijn dus wel gevolgen voor een doorgroeiende spellenbeurs. En waar het in de hal nergens echt heel erg druk leek, was dat op andere plekken wel het geval. De toiletten bijvoorbeeld. Zelfs als je naar het mannentoilet wilde, moest je wachten. En dat zegt veel. En die arme dames, ja. Daarnaast, de rijen bij de horeca waren in het middaguur ook al heel erg lang. Om nog maar te zwijgen over de prijzen. Die waren absurd hoog. Goed, dat zijn gevolgen voor een hobby die gewoon steeds populairder wordt. Het trekt steeds meer mensen en dan krijg je dus ook dit soort dingen. Waar gaat het spellenspectakel heen? Ja, misschien wel richting die 30.000 bezoekers. De organisatie liet hier weten dat ze met kleine stapjes willen groeien. Nou ja, op welke manier? Goed, Frank Bunnik heeft nog een jaar de tijd om uit te vogelen hoeveel dan precies. Nou, dat was het algemene beeld. Dan de spellen. Wat kwam er op tafel? Nou ja, redelijk wat. Let op jongens, dit zijn geen reviews. Ik heb de meeste spellen maar één keer gespeeld. De uitleg was bij de meeste spellen meer dan oké. Hulde daarvoor. Maar bij een aantal uitgevers liet de uitleg wel te wensen over. Dan snap ik ook wel dat je zondagmiddag aan het einde van de middag na 2 dagen demo ook wel een beetje kapot bent. Maar soms was het ongeïnspireerd. Maar over de hele breedte genomen echt chapeau. Als eerste maakten we kennis met het spel van Ravensburger, Lord of the Rings Adventure Book. In het spel speel je meerdere onderdelen van de film na. En we schoven aan 3 fans van de films en 1 iemand die nog geen Smeagol van een Gimli kon onderscheiden. Maar dat mocht de pret niet drukken. In dit coöperatieve spel heb je per hoofdstuk 1 of meerdere missies. Nou, de eerste hoofdstuk dat we speelden had je dus 3 missies. We moesten Gandalf en Frodo bij elkaar krijgen. Iedereen moest naar het dorpje Bree en daarna naar de Weathertop. Op het bord, dat een soort paar pagina's is uit het boek, moet je de poppetjes bewegen en je kan ze extra laten bewegen met de kaarten. En dan lopen er ook nog twee van die Black Riders, dat zijn de slechterikken die lopen over het bord. Nou ja, dit was het eerste hoofdstuk en ja, dat is natuurlijk ideaal om mensen er kennis mee te laten maken. Maar de moeilijkheidsgraad was dan ook wel heel erg laag. Het was zelfs zo erg dat ik af en toe het idee kreeg van dat we het niet goed speelden, maar... Nou ja, dat was dus niet het geval. Nou ja, met twee vingers in de neus en hop, die winst was binnen. Maar het spel liet daardoor wel een beetje een teleurstellend gevoel achter. Nou ja, maar zal waarschijnlijk niet mogen, maar we hebben een beetje zitten spieken naar welke missie zit er dan nog verder in. Ja, het zijn alle belangrijke scènes uit de film. Dus aan de ene kant trok het wel, dit is best interessant. Maar het niveau, het moeilijkheidsniveau, ja, dat viel echt wel een beetje tegen. Bij White Goblin Games, die een stand had met ongeveer de grootte van Texel, lag Verdant op tafel. Dat is met tegels en combinaties en de opvolger van Calico en Cascadia. Nou, die laatste, Cascadia, komt hier regelmatig op tafel. Je hoeft er niet diep over na te denken. Diertjes op veldjes leggen, heerlijk. Maar dat is bij Verdant toch echt wel anders. Daar moet je je kopje erbij houden. Je moet planten in een huis neerleggen in een soort dambordconstructie. Dan lijkt het bijvoorbeeld op dat de witte vlakken, dat zijn voor de kaarten met de planten, en de zwarte vlakken voor de zogeheten kamerkaarten. En zo krijg je een soort rooster. Op die kamerkaarten staat hoeveel licht de omliggende planten krijgen. Heb je een kamer die aan de bovenkant staat van, goh, daar komt weinig licht binnen, en je hebt daar een kaart liggen die maar weinig licht nodig heeft, zo'n plant, ja, dan gaat die plant groeien. En dan komt er een blaadje op en hopelijk raakt die plant dan volgroeid. Hè? Want elke plant heeft een x-aantal blaadjes nodig en dan is die af. Je loopt te hannissen met blaadjes, meubelstukken, mest, gieters. Alles heeft een verbinding met elkaar. En alles heeft dus ook effect op elkaar. Ja, deze was leuk. En bij aandringen had ik hem misschien best wel mee naar huis willen nemen... Maar het is echt andere kost dan Cascadia. Dit was niet 50%, maar zeker 90% meer complexiteit. Het neemt niet weg dat het best een leuke ervaring was, maar wel wat pittiger. Een eindje verderop, 10 minuten lopen, maar nog steeds op de stand van White Goblin Games. Zo groot was het. Kwamen we Claim tegen. Een slagenspel in twee delen. Met de kaarten die in de eerste ronde wint bij het bieden, ga je de tweede ronde in en dan moet je de meeste kaarten zien te behalen. Want het aantal kaarten geeft aan of je één van de facties achter je hebt staan. Het klonk echt heel leuk en ik wilde het eigenlijk al meteen op mijn Sinterkerstlijstje zetten. Maar toen kwam de praktijk. De eerste fase ging prima, maar toen kwam de tweede. Ik raakte even aan de praat met een bekende die ik zag lopen. Bij een 2-tegen-2 spel, dus mijn partner nam het even over. Maar toen ik een klein minuutje later me weer met Claim ging bemoeien, bleek dat we alle slagen hadden verloren in die tweede fase. Nee, dat lag niet aan die gozer die kaarten vasthield. Blijkbaar hadden we in de eerste fase toch niet zulke goede keuzes gemaakt die niet echt verstandig waren. Maar dat je dan zo enorm wordt afgestraft, ja, dat is toch niet echt prettig. Ik denk dat het spel toch niet op mijn lijstje komt. Hier thuis is de Betoverde Torens al meerdere keren op tafel gekomen. En ik wilde dat onze medereizigers er ook maar eens kennis mee moesten maken. Nou, bij dat spel moet je tovenaartjes in een zwarte toren krijgen. Kaarten laten niet alleen je tovenaars bewegen, maar ook complete torens. En die kunnen dan bovenop een tovenaar terechtkomen en dat levert een toverdrankje op. De Betoverde Torens is een spel met gecontroleerde chaos. Het spel is aantrekkelijk, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Het verplaatsen van die toverdraadjes is een heel simpel spelmechanisme dat kinderen zo kunnen snappen. En doordat het niet alleen de toverdraadjes, maar ook de torens bewegen, biedt het dus ook een uitdaging voor volwassenen, zonder dat het echt nodeloos ingewikkeld wordt. Dat het spel de familieprijs heeft gewonnen bij de Nederlandse Spellenprijs verbaast me dan eigenlijk ook niets. Minder bekend is Kuldara van Glenn de Jager. Er lag een prototype bij Jolly Dutch. Het gaat om een dorpje in heel ver Wegistan. Daar proberen mensen dus juwelen te bemachtigen in een dorp dat is verlaten. En je moet voor het einde van het spel moet je terug zijn in het dorp. Anders word je aangevallen door waarschijnlijk de geesten van dorpelingen of zoiets dergelijks. Je moet zoveel mogelijk juwelen zien te pakken voordat het nacht is en de spoken en of geesten langskomen. Het spel bestaat uit 4 ronden. Per ronde heb je 15 actiepunten. Alles wat je doet kost een actiepunt. Het verplaatsen van je kameel, het opgraven van edelstenen, het leeggooien van de bak aan de achterkant van die kameel. Nou ja, die edelstenen leg je op een tableau met 6 hoeken. En als je een bepaald patroon hebt, heb je een sieraad voltooid. En daar gaat het om. Dan gaan die juwelen weer terug op een enkeling na. Ja, het is... Eigenlijk heb ik daarmee alle regels uitgelegd. Dat klinkt heel simpel, maar het spel heeft een diepgang. Dit zit echt in de categorie Sagrada. Alleen dan zonder dobbelsteentjes. Super simpel, maar... Oh, wat kan je je hersenen hierop laten kraken. Je hebt de kaartjes van hoe die sieraden eruit moeten zien, maar die kan je op alle manieren draaien en anders houden. Ja, klopt het nou wel, klopt het nou niet? Welke heb je nodig om alvast het volgende sieraad, om daar een beetje goede start voor te hebben? De maker, Glenn de Jager, liet bij het spelen weten dat het spel waarschijnlijk ergens in de loop van volgend jaar in productie gaat, mogelijk na een Kickstarter. Ik heb me in ieder geval erg vermaakt bij het spel. Dat is het spel Kuldara. En daarmee zat voor ons eigenlijk wel het spellenspectakel erop. We schoven nog even aan bij 99 Games voor een uitleg van Exoplanets. Dat is een spel waarbij je een onbekende planeet probeert te cultiveren met bouw van zonnepanelen en domes. Een van de medereizigers die wees erop van: joh, het is allemaal leuk en aardig, maar als je nu nog gaat beginnen, na deze vakkundige uitleg, het wordt wel heel erg laat. We moeten de kinderen nog ophalen bij opa en oma. We moeten de spullen bij de tweedehands stand moeten we nog ophalen. Het gaat hem niet worden. Dan voel je je wel een beetje schuldig. Die man van 99 Games, die zei van: ik ken het spel helemaal niet zo goed, maar het toch vakkundig uitlegde. Die heeft zo zijn best gedaan en vervolgens, als hij zijn hielen had gelicht, gingen wij er schoorvoetend vandoor. Sorry. Nee, het was een topbezoek aan het spellerspectakel. Ik kijk uit naar volgend jaar, dan is het 9 en 10 november. En ik heb er weer zin in om dan daar naartoe te gaan. Het spellerspectakel in Utrecht.
Op pad met Spel op tafel.
Het einde van het jaar komt eraan en dus zijn er ook weer de verkiezingen voor het spel van het jaar. In een van de vorige afleveringen kon je die uitreiking van de Nederlandse Spellenprijs horen. En over een paar weken is er ook weer de uitreiking van de Vlaamse tegenhanger, oftewel de Gouden Ludo. Tijd om die twee eens tegenover elkaar te zetten. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Ja, het verschil kon haast niet groter zijn. Ik sprak de een in een drukke zaal bij een uitreiking van de Nederlandse Spellenprijs.
Wat je dus wel moet doen is dat je dus vanwege de achtergrondgeluid echt een beetje zo in de microfoon
Je vindt dit fijner?
Ja, dat is prima, dankjewel.
Oké, doe ik het zo.
En de ander in een klein, rustig kantoortje in het hartje van Antwerpen.
Zit u er goed voor?
Ja.
Nou, prima.
Twee compleet verschillende settings, dezelfde vragen.
Nou, ik ben Niek Edelveen, ik ben voorzitter van de Nederlandse Spellenprijs.
Ja, ik ben Aline van IJsendijk. Ik ben voorzitter van Forum Federatie Gezelschapsspellenclubs.
Ik ben al een hele tijd geleden compleet ontspoord in deze hobby. Dus op een gegeven moment merkte ik dat ik het ontzettend leuk vond om spellen te doen. Ging ik naar de spellenvereniging Ducosim toe. Kwam ik in contact met het spellenspectakel in Eindhoven toen nog. Ik kom uit Eindhoven, dus wat dat betreft was dat bij mij om de hoek. Kwam ik in Spiel en toen ging de wereld helemaal open. En toen dacht ik, wat is dit waanzinnig groot. Veel groter dan ik ooit had gedacht, dan ik wist. En wat lopen hier veel mensen rond die allemaal diezelfde... Datzelfde zwakte hebben, zeg maar, voor spellen en voor alles wat eraan vasthangt.
Spellen verslaafd?
Ja, toch wel.
Hoe uitzicht dat?
Redelijk grote collectie thuis, die momenteel allemaal in dozen staat omdat we aan het verbouwen zijn. maar intussen dan toch ook wel een paar doosjes bijgekocht die dan los ergens op kasten liggen.
Hoeveel in totaal?
Niet zo heel veel, een stuk of 100 misschien.
Compact?
Ja.
Ik voel me af en toe ook een beetje een missionaris. Ik wil duidelijk maken hoe leuk spellen zijn. Als je mensen spreekt die zeggen van: ja, ik hou niet van spellen, dan denk ik altijd: nou, je hebt misschien nog niet het spel gevonden waar je van houdt. Maar ik kan me niet voorstellen dat je helemaal niet van spellen houdt. Volgens mij is er voor iedereen wel een spel dat ontzettend leuk is. En dat gevoel dat spellen kunnen brengen, dat wil ik graag delen met mensen.
Niek Edeveen en Aline van IJzendijk, de Nederlandse Spellenprijs en de Gouden Ludo.
Ja, de Nederlandse Spellenprijs is een prijs waarin we spellen die in Nederland uitgebracht zijn, of in het Nederlands moet ik zeggen uitgebracht zijn, want het kunnen ook Belgische uitgevers zijn, maar echt in het Nederlands uitgebracht zijn, die origineel zijn, die een podium wil bieden.
Wij zijn een Belgische VZW die als doel heeft de liefde voor het bordspel in de brede zin uit te dragen. En in dat kader organiseren wij de Gouden Ludo, verkiezing tot bordspel van het jaar eigenlijk in België, Vlaanderen, en een spellenbeurs in Antwerpen.
We hebben een aantal criteria. Het spel duidelijk moet in het Nederlands helemaal uitgebracht worden. Het moet duidelijk zijn naar de buitenkant, dit is een Nederlandstalig spel. Dat is één. Het moet een origineel spel zijn. Dat wil zeggen dat het geen heruitgave mag zijn van een eerder uitgebracht spel of een afgeleide van een eerder uitgebracht spel. Dus als er een spel in 2000 uitgebracht is dat nu opnieuw uitgebracht wordt, dan kan dat spel nu geen kans meer maken op de Nederlandse Spellenprijs. Het mag geen uitbreiding zijn, het moet een zelfstandig spel zijn. En zo hebben we een paar van die kleine criteria eraan hangen. Maar in de basis is het, het moet een spel zijn dat nieuw is.
Standaard hebben wij twee categorieën voor de Gouden Ludo. Dat is het familiespel, voor spelen die gespeeld kunnen worden door gezinnen families. En het expertspel, voor de iets ervarender, meer ervaren speler. En daar verkiezen wij jaarlijks een winnaar in. Uitzonderlijk maken wij extra categorieën, zoals er vorig jaar na corona de verkiezing voor het beste solospel, omdat dat toch wel een opmars had gezien toen. Maar dit jaar houden we het gewoon bij de twee basiscategorieën.
Wij zien 100 nieuwe spellen die we beoordelen in een jaar. En daar zitten meer goede tussen dan alleen deze 9, want we hebben alleen maar plek voor deze 9. Maar er zitten zeker ook spellen bij die echt een heel stuk minder goed zijn dan deze. En wij willen eigenlijk de consument ook een handvat bieden. Als je dit spel koopt, ja, dan heb je gewoon een kwalitatief goed spel te pakken.
We merken toch dat families betrekken niet altijd even gemakkelijk is in de spellenwereld. En dat die vaak nogal teruggrijpen naar de klassiekers zoals een Monopoly of zo. En dan is het wel fijn om hen ook te kunnen laten kennismaken met andere soorten spelen.
Tot dusver nog geen verschillen. En sterker nog, de doelstelling van de Franse, Duitse, Engelse of Spaanse spellenprijs is waarschijnlijk exact hetzelfde. Maar dan hoe die prijs in elkaar zit, daar zitten wel verschillen tussen.
De procedure is eigenlijk heel simpel. Wij houden gedurende het jaar houden we bij welke spellen eruit komen met Nederlandse spelregels, in het Nederlands uitgegeven. En of ze nieuw zijn of niet nieuw zijn. Dus we proberen al meteen te schichten van gaat deze überhaupt op onze longlist staan of niet. Is het een heruitgave, is hij al een keer geweest enzovoorts. Nou, dat houden we gedurende het hele jaar bij. Gedurende het jaar wijzen we elkaar ook als juryleden op pareltjes. Dus als iemand zegt, nou dit is echt een spel, kijk ernaar, want daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd, of dat vind ik kwalitatief heel goed, er zit iets interessants in, wat dan ook. Dan wijzen we elkaar daarop, zodat we elkaar scherp houden gedurende het jaar. Dan komen we aan het einde van het jaar. Dan hebben we dus al een heleboel verzameld aan spellen, aan ideeën. Dan sluiten we op 30 juni de jaargang af. Maar dan begint het voor ons eigenlijk pas. Want op dat moment moeten wij onderling heel erg gaan bepalen, oké, welke spellen komen nu op de nominatielijsten. Dus dan gaan we een intensieve periode in waarin we elkaar nog een keer scherp maken, scherp houden. En dan komen we op een stemronde. En de eerste stemronde, die bestaat eruit dat iedereen zijn eigen favorieten in de categorieën doorstuurt. En dan ga ik kijken, oké, zitten hier al hele duidelijke spellen in die door zoveel mensen gekozen worden dat ze op de shortlist komen? In die hele groep. Dat verzamel ik allemaal, dus wat dat betreft ben ik de administrateur, zou je kunnen zeggen.
Ook nog eens een keer.
Ja. Nou ja, maar ik mag niet stemmen, hè. Dus wat dat betreft, ik kijk leidzaam toe. Dus ik verzamel alles en dan geef ik uiteindelijk terug, oké, dit zijn de uitslagen. Dus op grond daarvan zouden deze 3 spellen per categorie genomineerd worden. Maar dan gaan we de tweede ronde in van die fase. Het kan ook zijn dat de spellen evenveel stemmen gekregen hebben of wat dan ook. Hè. Dus daar moet dan sowieso nog over gestemd worden. Maar het kan ook zijn dat een jurylid denkt van ja, maar het kan niet waar zijn dat dit spel door zo weinig juryleden daadwerkelijk op de lijst gezet is. Dus dan krijgen we ook nog een pitchronde. Dus juryleden mogen nog pitchen Van oké, okay, ja, maar dit spel, jullie hebben niet in de gaten wat voor een waanzinnig goed spel het is. Kijk er nog eens goed naar. Ik daag jullie uit.
Is dat dit jaar gebeurd?
Er is gepitcht, ja zeker.
Ja, maar is het ook gebeurd dat uiteindelijk iets dat gepitcht is uiteindelijk bij de genomineerd terecht
is? Ja, dat vind ik, daar ga ik nu niet over uitweiden. Dat vind ik eigenlijk wel iets wat binnen het stemgeheim van de jury valt. Maar ik kan wel in zijn algemeenheid zeggen dat het zeker gebeurt en dat het soms zelfs heel verrassend gebeurd is. Dus er zijn echt spellen op die manier heel duidelijk meegenomen. Ja. Dus het gebeurt wel. Het is niet alleen maar een papieren procedure. En dan wordt er dus uiteindelijk gestemd op de spellen die sowieso bovenaan zouden staan. Plus de spellen die gepitcht worden.
Mm-hmm.
En daar komen uiteindelijk de drie genomineerde lijsten uit. Of nominatielijsten uit.
Ja.
En dan gaan we de volgende fase in. Dan krijgt ieder jurylid weer de tijd om verder te kijken. Dan worden de uitgevers ook geïnformeerd over het feit dat zij genomineerd zijn. Maar dan winnen wij zelf ook tijd om nog een keer goed naar al die spellen te kijken in elke categorie. Van, zit er nog iets specifieks in? Heb ik nog iets over het hoofd gezien? Een keer misschien met andere juryleden echt spelen en dan zien van, hey, het werkt net anders dan als jij het zo doet. En dan gaan we de volgende stemronde in. En dat is echt een hele simpele stemronde.
Wie moet de winnaar worden?
Precies. We hebben drie stemmen per categorie. Stem maar. En dan mag ik weer leidzaam toezien, stemmen verzamelen en uiteindelijk zeggen tegen iedereen, oké, dit is de lijst winnaars dit jaar. En dan kunnen we zeg maar onze voorbereidingen helemaal afronden voor bijvoorbeeld deze uitreiking hier.
Nou, dat is dus de Nederlandse Spellenprijs. Een jury kiest eerst één keer en daarna nog een keer. Maar bij de Gouden Ludo in Vlaanderen gaat het dus anders, zegt Aline.
Het begint met de uitgevers die hun spellen kunnen indienen. Ze kunnen een onbeperkt aantal spellen in elke categorie indienen. Ze sturen die dan op naar ons. Dan controleren wij of dat ze aan alle voorwaarden voldoen voor de categorie en van datum van uitgave. En dan worden zij opgenomen in de preselecties eigenlijk. In die fase... sinds dit jaar kan iedereen stemmen. Daarvoor waren het enkel onze eigen bordspellenclubs, maar we vonden dat 13 clubs niet heel Vlaanderen kunnen vertegenwoordigen. Dus dan kan iedereen stemmen en dan wordt er eind augustus bekeken welke spelen per categorie de meeste stemmen hebben behaald en kiezen wij een top 3. Uit die top 3 kan vervolgens teruggekozen worden. Dan is het wel de bedoeling dat je minstens 2 van de 3 spellen per categorie hebt gespeeld om te kunnen stemmen. En dan geef je eigenlijk een score, eerste plaats, tweede plaats, derde plaats. En aan de hand daarvan komen we terug tot een winnaar. Je mag eigenlijk altijd stemmen. We vragen wel om als je lid bent van ons jouw lidnummer op te geven. Als je lid bent van een andere club even op te geven van over welke club het gaat. Als je lid bent van geen enkele club, dan is dat ook niet zo erg. Maar dan gaan we soms wel eens steekproefgewijs controleren of je niet een van de uitgevers bent die op je eigen spel stemt.
Kijk, en daar zitten dus de verschillen. De Gouden Ludo is een publieksprijs, terwijl de Nederlandse Spellenprijs weer een juryprijs is. Nick legt uit wie er precies in de jury zit.
We hebben een best grote groep mensen die in de jury zit. We hebben 3 winkeliers. We hebben vloggers, bloggers, recensenten, voorzitters van spellenverenigingen. Dus wat dat betreft is het ook een fotograaf, een breed palet aan mensen die echt verschillende invalshoeken hebben, denk ik, van welke spellen goed zijn, welke spellen aankomen, welke spellen wederspeelbaar zijn, noem het maar op. Dus we hebben echt allemaal vanuit verschillende oogpunten mensen die hun sporen verdiend hebben in de spellenwereld.
Maar dan blijft de vraag, waarom een publieksprijs? Of waarom juist een juryprijs?
Omdat we onszelf de Vlaamse Spellenprijs noemen. Dus dan willen we graag heel Vlaanderen betrekken. En een jury gaat toch altijd maar een deel van de hele populatie vertegenwoordigen. Dus we proberen het zo breed mogelijk te trekken.
Is dat ook de charme juist van de prijs? Omdat alle mensen kiezen?
Goh, ja, het zijn nog altijd vooral mensen die bij spellenclubs zijn aangesloten. Want we schrijven alle spellenclubs ook persoonlijk aan. We hebben een lijst waarvan we hopen dat we bijna alle Vlaamse spellenclubs hebben. Dat is een lijst met meer dan 100 clubs op die we contacteren. We zijn ook dit jaar voor de eerste keer met alle spellen naar verschillende clubs getrokken die ook niet bij ons aangesloten zijn. Wat is dat aangeschreven? Zo zijn we in Oostende geweest, in Vilvoorde geweest. Dat was wel fijn om eens ergens anders te komen dan bij onze eigen clubs.
Dat is wel grappig aan de Nederlandse Spellenprijs. Die is ooit begonnen als publieksprijs. Dus in de eerste jaren was het de jury die een shortlist samenstelde en daar kon het publiek op stemmen. Dat stemmen is op een gegeven moment gekaapt. Daar zijn wat dingen gebeurd die beter niet hadden gebeurd kunnen worden. En dat zie je bij meer publieksprijzen. Het kan heel ingewikkeld worden om er een eerlijke publieksprijs van te maken. En dat is de reden waarom er op een gegeven moment gedacht werd van nou, laten we hier gewoon een juryprijs van maken, maar dan een veel bredere jury. Dus wat dat betreft denken wij dat we op deze manier eigenlijk de kwaliteit toch garanderen. Zonder dat die gekaapt kan worden om commerciële doeleinden of wat dan ook. Alle juryleden zijn onafhankelijk. Dus er is niemand die rechtstreeks iets... natuurlijk, het is een spellenwereld. We zijn allemaal bekend bij allemaal. Maar er is niemand die onder een uitgever hangt of afhankelijk is van een uitgever. Of dat een uitgever heel veel invloed heeft. Daar hechten we ook aan. We moeten onafhankelijk zijn om een goed oordeel te kunnen geven. Er is ook geen financiële verplichting vanuit uitgevers. We vragen een financiële bijdrage, maar die is vrijwillig op het moment dat spellen genomineerd worden. Om bijeenkomsten te kunnen organiseren, om te zorgen dat de spellen ook gedemonstreerd worden op het spellenspectakel bijvoorbeeld. Dus ze krijgen daar ook veel voor terug. Maar dan nog, we vragen een vrijwillige bijdrage. Die wordt ook altijd overgemaakt. Hè. Dus ik ben blij dat de uitgevers ons op die manier ook ondersteunen en het belang er ook van inzien. Maar we hechten eraan dat we volkomen onafhankelijk zijn.
De afgelopen jaren is vrijwel alles groter geworden rondom bordspellen. De spellen werden beter, duurder, clubs werden groter, beurzen werden groter. Zijn de spellenprijzen wel meegegroeid in die tijd?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag om aan mij te stellen. Ik vind niet dat ik in de positie ben om te bepalen of wij meegegroeid zijn.
Goh, dat weet ik niet. We zijn de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar wel geëvolueerd door niet meer door onze eigen, alleen door onze eigen spellenclubs te laten stemmen. Mm-hmm. Wat ik denk dat ook wel nodig was om te kunnen groeien als prijs.
Als je kijkt naar hoe wij begonnen en waar we nu staan, dan merk je dat we al meer naar buiten treden. Dat we meer moeite doen om er een feestje van te maken als we de uitreiking doen. We staan inmiddels op het spellenspectakel met een eigen stand om er nog meer bekendheid aan te geven.
Nu, het is wel zo dat de meeste uitgeverijen ons heel goed weten te vinden voor de Gouden Ludo. En er heel rap bij zijn om spellen in te dienen. Dus ik denk wel dat we geapprecieerd worden op dat vlak.
Ja, waar wilt u heen met de Gouden Ludo?
Dat we gewoon de spellenprijs van Vlaanderen blijven en dat mensen ons meer en meer kennen, dat als ze in de winkel op een spel het labeltje zien staan van de Gouden Ludo, dat ze weten, oké, dat is een spel dat Vlaanderen goed vindt. Misschien vind ik dat dan ook wel goed.
We doen in ieder geval wel ons best om meer naar buiten te treden en om meer ook uiteindelijk onze belangrijkste doelgroep te bereiken, namelijk de spelers.
De Nederlandse Spellenprijs is dus al uitgereikt met de Betoverde Torens, Heat en Sleeping Gods als winnaar. De Gouden Ludo volgt nog.
Dat gebeurt op de zaterdag voormiddag om 11 uur. En we hebben dit jaar Bastiaan Loks kunnen strikken om de spellenprijs uit te reiken.
Het valt daar vooral heel veel te spelen, neem ik aan.
Ja, zeker. Je kan alle Gouden Ludo's en nog heel veel meer spellen spelen op spel.
Wat is je favoriete Gouden Ludo-winnaar?
Van de voorbije jaren?
Ja.
Goh, dat vind ik een moeilijke. Stel me die vraag op spel nog eens en dan zal ik antwoorden.
En geen enkele vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen is natuurlijk compleet zonder de vraag wie is er nou beter? Dus, de Nederlandse Spellenprijs of de Gouden Ludo? Nick Edeveen van de Nederlandse jury komt met een diplomatiek antwoord.
Om te voorkomen dat ik straks als die arrogante Hollander hier te boek sta. Ik vind dat iedereen dat zelf moet beoordelen waar die zich het beste bij thuis voelt. En ik denk dat we allebei een plek hebben en ons eigen terrein hebben waar we ons op begeven. En daarom ook allebei een eigen doelgroep hebben, zeg maar. Dus ik ga ervan uit dat er zowel in Nederland als België spelers zijn die zich meer verwant voelen met de Nederlandse Spellenprijs, maar ook die zich meer verwant voelen met de Gouden Ludo. En wat dat betreft is het alleen maar goed dat we met twee verschillende groepen bezig zijn om goede spellen te promoten. Want wat dat betreft onderschrijven we hetzelfde doel. En zijn we allemaal hobbyisten die graag zien dat de spellenwereld kwalitatieve impulsen krijgt en groeit.
En Aline, tot slot, welke is er beter? De Nederlandse Spellenprijs of de Gouden Ludo?
Goh, ik zou zeggen de Gouden Ludo, omdat wij een grappigere naam hebben.
Kanshebbers op de Gouden Ludo, weet wel, diegene met die grappige naam, dat zijn overigens in de familiecategorie de Betoverde Torens van Hot Games, Queensland van 99 en Flamecraft van White Goblin Games. In de categorie kenners zijn dat Woodcraft van Jumping Turtle, Genotype van Happy Meeple en The Hunger van Geronimo Games. Die uitreiking is dus op 25 november en vindt plaats in Antwerpen. Je hoorde Niek Edeveen, voorzitter van de jury voor de Nederlandse Spellenprijs, en Aline van IJzendijk van de Forum Federatie, verantwoordelijk voor de uitreiking van de Gouden Ludo, de belangrijkste spellenprijs van Vlaanderen. Die uitreiking is overigens op Spel, de grootste beurs van België. En daar gaat het volgende week over. Een gesprek met de oprichter van Spel, Carl Adriaanse. Die heeft even wat tijd kunnen inruimen voor een gesprek, want in de weken voor Spel is het altijd bij hem een gekkenhuis.
Dit zijn echt drukke dagen met de nieuwe spellen die binnenkomen, al hetgeen moet geregeld worden. En ja, wij doen voor Spel doen wij een volledige dag transport met een vrachtwagen om alles weg te krijgen.
En daarmee is er alweer een einde gekomen aan de 10e aflevering van Spel op Tafel. Speciaal voor de fans is er volgende week nog een aflevering. Weet je wat nou leuk zou zijn? Als je mensen in de omgeving nou het advies zou geven om naar deze podcast te luisteren. Denk aan je broer, je vader, je moeder, je zus, je zoon of dochter. Of aan die ene gozer bij de spellenvereniging die altijd zo'n stukje broccoli net tussen zijn twee tanden heeft zitten. En eigenlijk durf je het niet aan te geven van, hey joh, poets je tanden is wel beter. Zeg tegen hem gewoon, hey, luister eens naar die podcast. Niet dat het gaat helpen met die broccoli tussen zijn tanden, maar ik vind het in ieder geval erg prettig. Tot zover, Spel op Tafel. Ik zeg, pak eens wat leuks uit de kast. Een bordspel bijvoorbeeld. Tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.